Zwammerdam.
Goedemorgen, beste luisteraar. Het valt u misschien op dat er vandaag niet de oorverdovende stilte klinkt van onze eigen studio in Pakhuis de Zwijger. Want de uitzending van vandaag zou je zelfs kunnen beschouwen als een heuse audiotour. We bevinden ons namelijk in het Allard Pierson. En wel in de tentoonstelling die daar sinds oktober te zien is. Oog in oog de mensen achter mummieportretten. Mijn mederedacteur Mome Schaap en ik nemen u vandaag mee in deze tentoonstelling. En we krijgen eigenlijk een kijkje vandaag in het verleden en dus misschien wel het heden van de mensen achter deze mummieportretten. Wie kijken we aan als we de 38 opgestelde funeraire portretten zien? Wie hebben hen gekend of geschilderd? Maar voordat we deze vragen en meer gaan beantwoorden, heb ik een vraag aan jou, Momo. Want wat verwacht je van vandaag?
Nou, ik heb er echt bijzonder veel zin in. Ik weet al een tijd dat deze portretten bestaan. En ik hou echt van oudheid. Sowieso. En het kan me ook erg, ik raak sowieso erg ontroerd van momenten dat je een brug kan slaan in die mensen. En wetende hoe ze hier zijn afgebeeld. In een soort stijl die eigenlijk lijkt alsof ze ook gisteren hadden kunnen worden geschilderd. Of 100 jaar geleden. Dat, ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
Ja, ik hoop dat het heel persoonlijk wordt. Juist omdat het zulke realistische portretten lijken te zijn. Dus ik vraag me af wie mij vandaag gaat aankijken.
Ja, in een donkere zaal in dit gebouw zien we plankjes opgesteld. Plankjes echt van ongeveer de omvang van een hoofd. Ik denk misschien ook wel ongeveer op menshoogte, waarop gezichten zijn geschilderd. Gezichten die een beetje meewarig aankijken. Met grote ogen. In een stijl die heel bekend lijkt. Als iets Europees ergens uit de afgelopen 200 jaar. Maar dat toch ook heel duidelijk niet is.
Naast mij staat niemand minder dan conservator van de tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten, Ben van den Bergen. Goedemorgen, Ben.
Goedemorgen.
Ja. Ben is conservator collectie Egypte bij het Allard Pierson. En hij nam deel aan de opgravingen in Egypte en richt zich momenteel op het onderzoek naar mummieportretten en de geschiedenis van de collectie Egypte van het Allard Pierson. Wat leuk dat je ons vandaag meeneemt door de tentoonstelling. Ik ga eigenlijk beginnen met een hele open deur vraag. Namelijk, wat zijn mummieportretten eigenlijk?
Nou ja, dat is een hele goede en belangrijke vraag ook. De mummieportretten in deze context zijn eigenlijk paneelportretten. Dus dat is een geschilderd portret op een houten plankje. En dat zijn portretten die in de eerste tot de vierde eeuw na Christus op het gemummificeerde hoofdeinde van een gemummificeerd lichaam geplaatst werden. En het doel daarachter is ook die doden toegang te geven tot het hiernamaals. En herkend te worden door de goden, maar ook door zijn eigen ziel en familieleden, om ook van de offers te kunnen profiteren.
En wat is precies dan de historische context? Waar bevinden deze mummieportretten zich op het moment dat ze gemaakt worden?
Nou, die mummieportretten die kennen we vooral uit de regio Fayoum. Dat is een regio in Egypte ten zuidwesten van Cairo. Waar in de Griekse periode, dus de Ptolemeese tijd van Egypte, veel aan landbouw gedaan werd. Dat areaal werd ook sterk uitgebreid door de Hellenistische koningen. En daar vestigden zich nieuwe inwoners van Egypte, ook kolonist-soldaten, mensen die dus voor hun diensttijd land daar kregen. En de afstammelingen daarvan zijn hoogstwaarschijnlijk de mensen waar we deze portretten moeten gaan situeren. Hè? Dus een paar honderd jaar later in de Romeinse tijd. En dan hebben we het dus over de tijd dat Egypte onderdeel is geworden van het Romeinse Rijk. De laatste Ptolemeese koningin, Cleopatra de VII, werd verslagen door de latere keizer Augustus. En Egypte was geen zelfstandig koninkrijk meer, maar een provincie van dat grotere Rijk. En we zien ook dat er in Egypte veel hetzelfde blijft. Bijvoorbeeld Grieks bleef de belangrijkste voertaal, niet alles ging in het Latijn. Maar op bestuurlijk niveau waren er wel wat veranderingen. En ook, funerair gezien had men op een aantal vlakken wat andere gedachten over wat allemaal de doden moest vergezellen, om het maar samen te vatten.
Wat moesten de doden vergezellen?
In die zin iets minder grafinventaris dan we misschien uit de volgende periodes kennen. Hè. Dus er gingen geen complete meubels en dat soort dingen meer mee. Het was voor mensen in die periode vooral ook belangrijk dat ze de essentials bij hadden en dat het lichaam... We moeten het een beetje uitsplitsen eigenlijk. Er kwamen verschillende begrafenissoorten voor in Egypte in de Romeinse tijd. Mensen konden meer naar Grieks-Romeins model gecremeerd worden. Hè, dus dan werd de as bijgezet in een urn. Men kon ook op een iets meer Griekse wijze gewoon het lichaam laten inwikkelen in linnen doeken. Dan ging er een muntje in de mond en dan werd je bijgezet. Hè, dus dan kon je overvaren over de dodenrivier. En de derde methode, dat zie je nog steeds heel veel op dat moment, is dat mensen zich laten mummificeren. Dus dan zit je meer in die faraonische manier van denken over dat hiernamaals. Je lichaam wordt behandeld, wordt geconserveerd, ingewikkeld. En vervolgens voorzien van een beeltenis of een masker. En dat kon dus in sommige gevallen een paneelportret zijn.
En wie waren precies de mensen die dit lieten doen?
Er is nog best wel veel discussie over en we weten eigenlijk nog maar heel weinig daarover. Maar uit geschreven bronnen denken we wel ongeveer te weten waar we dat eens moeten zoeken. Die soldaat-kolonisten die ik al eerder noemde, die Griekse gemeenschappen, of oorspronkelijk Griekse gemeenschappen die zich in de Fayum vestigden, dat ging ook op in de Egyptische maatschappij. Hè, dus er werd ook tussen gemeenschappen getrouwd. En op een gegeven moment heb je dus groepen mensen die... nog steeds heel aanzienrijk zijn. En we zeggen wel eens een beetje de hogere middenklasse. Die ook goed aangesloten waren bij het keizerlijk hof in Rome. Ze stuurden echt ambassadeurs naar Claudius en Nero. Om hun privileges te bestendigen eigenlijk. Om te zorgen dat ze nog steeds bepaalde voordelen hadden. En die mensen, daarvan weten we ook uit geschreven bronnen, dat die later ook als lokale bestuurders naar andere plekken gingen. He, er zijn voorbeelden van mensen uit de Fayum die worden aangesteld in de nieuw gestichte stad Antinopolis in Midden-Egypte. He, dus het kan ook zijn dat op die manier dit soort fenomenen, die portretten, zich ook een beetje verspreid hebben. Dat kennen ze uiteindelijk over heel Egypte.
Wat zie je hier, Momo?
Ja, deze is dus op canvas geschilderd volgens mij. Hij is wat groter dan de rest daardoor. We zien echt een groot deel van de torso. Een jongen van de jaren 25, denk ik, met kort. Ik wil zeggen geschoren haar, maar dat zal wel niet. Hij lijkt een beetje cartoonesk. Grote flaporen. En snorretje.
Wat heeft hij vast? Het is een soort... Het lijkt een soort bloem. Of een pluim.
Ja, een wijnbeker en een bloemenkrans, zeggen ze.
Achter de mummieportretten gaat niet alleen de afgebeelde persoon schuil, maar ook de persoon die het portret geschilderd heeft. En hoewel er eigenlijk weinig bekend is over deze mensen, draait het in een van de zalen van de tentoonstelling om deze makers en hun werkwijzen. We staan hier naast een vitrine met, pigmenten en bindmiddelen. We zien rode oker en ik zie ook iets met iets bladgoud zie ik. Zou je iets kunnen vertellen over de afkomst van deze pigmenten?
Dat is een hele goede vraag, want we kijken hier naar een stuk of 16, 17 verschillende pigmenten. Sommige van kleuren die heel dicht bij elkaar zitten, andere heel erg expliciet in kleur, zoals het Egyptisch blauw. Zoiets als die okers, dus de meer bruinige beige tinten en ook een beetje rood, dat waren pigmenten die ook wel in Egypte voorhanden waren. Die lagen bij wijze van om je heen, in de klei en dergelijke. Maar er zijn ook pigmenten die echt wel van verder weg komen. Hè, de meer paarsige tinten, bijvoorbeeld indigo, dat werd uit plantwortels gemaakt. Ja, dat was een materiaal wat van verder weg kwam. En minium, dat is een beetje die oranje-rode tint. Dat is een materiaal wat hoogstwaarschijnlijk misschien zelfs uit Spanje gekomen is. Hè, dus heel specifieke kleuren, waar dan kennelijk wel waarde aan gehecht werd, om de een of andere reden. En die dan ook naar Egypte werden gehaald om daar gebruikt te worden. Dus dat in combinatie met het hout, wat soms ook wel vaak van verder weg kwam, en de toevoeging van bladgoud, wat natuurlijk ook iets heel kostbaars is, maken die portretten tot een elite product. Het is niet iets voor iedereen.
Ja, dat is wat ik me ook afvraag. wie koopt zoiets? Want daar hangt dus wel een prijskaartje aan. Is daar veel over bekend?
Absoluut. Ja, dit is, nou ja, het is echt wel voor mensen die een beurs hadden, zeg maar. Hoe heet het? Even als een achtergrondje, zeg maar. De Romeinen die hadden een bepaalde indeling van de maatschappij in Egypte. Die zagen verschillende lagen in die maatschappij. Helemaal bovenaan de Romeinse staatsburgers. Dat waren er heel weinig, maar ja, die hadden allerlei privileges. Daaronder kreeg je een iets grotere groep van mensen die in de Hellenistische steden woonden. Dat waren niet alleen, zoals de naam zegt, Hellenen, dus Grieken. Daar konden ook mensen uit andere gebieden buiten Egypte tussen zitten. Arameërs, Joden, mensen uit Turkije. Grieken zaten er ook wel tussen. En daaronder kreeg je eigenlijk een hele grote laag wat ze de Egyptiojoi noemden. Dus ja, eigenlijk de inwoners van Egypte. En dat is een hele grote groep geweest. En het zijn waarschijnlijk de bovenste lagen van die laag waar die mummieportretten gesitueerd moeten worden. Ja, dus het zijn lokale bestuurders, niet zozeer in de echt grote Griekse steden, maar meer in provinciale hoofdsteden en kleinere steden, die zich daarmee lieten bijzetten. En we kennen helaas niet de prijs van zo'n portret. Dat is nergens opgetekend. Wat we wel weten uit een paar bronnen is wat de kosten voor een begrafenis in die tijd voor een redelijke elite zouden kunnen zijn. En dat is bijna een jaarsalaris voor een dagloner. Dus dat geeft al aan hoe kostbaar zoiets was. Dat zat hem overigens niet alleen in het portret, maar ook vooral het linnen was heel duur.
Naast de vitrine met pigmenten en bindmiddelen is een vitrine met... het lijken op een soort kwastjes en een soort schrapertje. Wat stelt dit voor?
En deze vitrine vatten we eigenlijk samen wat we vooral uit geschreven bronnen kennen. Plinius de Oudere die schreef over de drie gereedschappen die een portretschilder zou gebruiken. Nou, dat zijn kwastjes, zoals we hier kunnen zien. Maar dat zijn ook twee wat meer enigmatische stukken gereedschap, namelijk een sestrum en een cauterium. Een sestrum is eigenlijk gewoon een soort van puntig metalen gereedschap. Een soort van center point waar je mee kunt krassen, zeg maar. Dus daar kon je ook patronen mee aanbrengen. En wat we in deze vitrine ook zien is, mogelijk zo'n cauterium. Een soort van spatelachtig voorwerp waarmee men ook zo'n verwarmde bijenwas ook nog kon manipuleren en kon aanbrengen. De Bob Ross spatel eigenlijk, zeg maar. Dat is een beetje hoe je dat moet zien.
Zijn er in deze ruimte portretten waarop je duidelijk het gebruik ziet van zo'n spatel?
Er zijn hier een aantal portretten. En dat zijn dan vooral de portretten die in de enkaustische techniek gemaakt zijn. Dat portret daar helemaal recht van die man. We zien het ook in de uitvergroting daar. Daar zie je bijvoorbeeld langs de neus en daaronder ook en boven op het voorhoofd. Daar zie je ook wel patronen waarin verschillende gekleurde verflagen is... gespachteld, bewogen, gemodelleerd, ook soms als het echt dik is aangebracht. En dat zijn die gereedschappen. Dus die zien we ook daadwerkelijk terug. Net als dat we in sommige gevallen ook kwastjes kunnen terugzien in de scantechnieken die we toepassen in het onderzoeksproject.
U had eerder iets verteld over die verschillende technieken en dat er allemaal ideeën over bestonden, van dat de ene beter zou zijn dan de andere. Maar wat is dan nou eigenlijk het verschil? Is er een soort analogie met olieverf of zo, dat de ene sneller droogt? Of wat is dat?
Nou, we hadden het dus inderdaad over die twee technieken, tempera en encaustiek. Tempera is dus een plantaardig of een dierlijk bindmiddel bij de pigmenten. En encaustiek is gesmolten bijenwas met diezelfde pigmenten vermengd. En er werd eigenlijk, toen die portretten voor het eerst aan het licht kwamen, werd er snel gedacht van er was eerst een tempera die vooral gebruikt werd. En dat ontwikkelde zich langzaam tot die encaustiek. Dat lijkt niet te kloppen. Die technieken die kwamen ook naast elkaar en soms zelfs in hetzelfde portret voor. En die encaustiek die is in die zin wel moeilijker. Hè? Je moet wel echt kennis hebben van het materiaal en ook snel kunnen werken, omdat die bijenwas ook stolt als het ware. Hè, dus daar verschilt het misschien ook wel een beetje van de olieverf die wij nu zouden gebruiken, of acrylverf. Daar kun je nog wel een tijdje een beetje mee mengen of je kunt nog wel bewerken. Die encaustiek die staat eigenlijk op een gegeven moment wel echt vast. Hè, je zou het met zo'n verhit stuk gereedschap misschien nog een beetje kunnen manipuleren als het eenmaal erop zit. Maar als het staat, staat het.
En jullie hebben ook een kunstenaar gevraagd om het te repliceren, die methode. Maar nog steeds begrijp ik niet helemaal, wat is nou het voordeel of nadeel van de een of de andere?
Nou, het voordeel van die tempera-techniek is dat je eigenlijk gewoon een beetje op je gemak kunt werken. En dat het dus ook veelal materialen zijn die je misschien dichterbij kunt vinden. Hè, dierlijk bindmiddel of plantaardig. Die encaustiek moet je echt bijenwas voor hebben. Dat is heel specifiek. En die kunstenaar waar je het over hebt, hè, Jasper Krabbé, die heeft, die was ook geïnspireerd door deze portretten. En hij gaf zelf aan iets van 2 jaar met die encaustische techniek geëxperimenteerd hebben om te ervaren hoe dat is. En dat was voor hem denk ik wel een eye-opener. Want hij concludeerde bijvoorbeeld van je moet wel echt snel kunnen werken. Hè. Je moet het allemaal au bain-marie, had hij dat gedaan, klaar hebben staan. Maar je krijgt ook makkelijk druipers over je doek als je dat niet op de juiste manier doet. Dus die ervaring heeft hij opgedaan. En hij vertelde zelf de anekdote dat hij zich er ook een keer mee gebrand had en dat het toen al even goed was. Maar het vergt vaardigheid zoiets.
Je ziet ook wel dat er in dat fotorealisme, als je dat zo wil noemen, echt gradaties zitten. Dus er zijn hier rechts, daar aan de andere kant van de ruimte, is een portret dat echt bijna, goed, soort 19e eeuws lijkt. Terwijl we hier direct voor iets veel gestileerders zien, met veel grotere ogen relatief. Bijna een soort, het gaat bijna richting abstract ook in hoe schaduw is weergegeven met enkele strepen. Of als een cartoon misschien. Er is iets heel spannends aan dat fotorealistische dat die portretten hebben. En eigenlijk ken ik dat verder helemaal nergens van. En überhaupt schilderen eigenlijk. Je hebt natuurlijk fresco's, maar dit lijkt me een heel andere techniek. Is dit dan iets dat... Deze technieken, werden die alleen maar hiervoor gebruikt? Of was er misschien wel veel meer dat geschilderd werd dat verloren is gegaan? Kunt u daar iets over zeggen?
Dat zijn eigenlijk heel veel vragen in één. Een complex verhaal. Maar je hebt gelijk, er werden ook fresco's gemaakt. Dat zien we in Pompeii, de eerste eeuw na Christus, zien we dat ook verschijnen. We kennen uit het Romeinse Rijk in bredere zin, kennen we eigenlijk... weten we dat er onder de Romeinen 2 soorten schilders waren. 2 soorten portretschilders. En eentje die werkte gewoon vlak op muren, dat waren de wandschilders. En dan had je de echte portretschilders. En die laatste groep had waarschijnlijk iets meer aanzien. Maar goed, we kunnen... eigenlijk geen van beiden in direct contact met deze portretten brengen. Maar je hebt gelijk, dit is eigenlijk een fenomeen wat we alleen uit Egypte kennen. Het is iets wat in een logische lijn komt van hoe de Egyptenaren met hun overledenen omgingen. He, die beeldenis was belangrijk. De Romeinen eerden hun voorouders ook al in die republikeinse periode daarvoor door voorouderbustes in de atria van de huizen. He, er stonden familiebustes opgesteld, bustes van familieleden die overleden waren. Die waren altijd heel realistisch. Omdat ze die mensen wilden eren zoals ze waren. En dat is, in sommige van deze portretten waar echt heel veel realisme in te zien is, daar komt dat eigenlijk ook in terug. Dus het is een het is een heel eigenlijk lokale variant op die Romeinse voorouderverering. Om even één parallel te noemen, daar hebben we in de tentoonstelling ook een voorbeeld van. De zogenaamde Palmyra-reliefs of Palmyra-bustes. Dat zijn grote stenen plakaten waar dan een buste van de overleden persoon op is afgebeeld in relief. Er staat vaak ook de naam, iets over familierelaties en leeftijd. Iets wat bij mummielabels in Egypte ook gebeurde. Dat staat op die reliefs afgebeeld. En dat werd als een soort van sluitsteen voor het graf gebruikt als het ware. Daarnaast kennen we allerlei voorouderbustes die bij graven te vinden waren. Hè? Romeinse grafmonumenten hier in Nederland ook, die aan de randen van de steden stonden, waar ook altijd portretten van de overledenen werden opgenomen in steen. Dus hè, die paneelportretten zijn een soort van lokale uiting van iets vergelijkbaars. Ja, vermengd met culturele elementen die al in Egypte aanwezig waren op dat moment.
Ik snap dat het een heel vraagt om veel... giswerk, maar hebt u een theorie over waarom dan dat realisme eigenlijk in de Europese kunstgeschiedenis helemaal verdwijnt? Daarna toch een hele tijd.
Ik denk dat dat meer een vraag is voor een kunsthistoricus. Ik ben zelf natuurlijk Egyptoloog, dus ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Wat we weten is dat dit soort portretten, die gingen onder de grond, eigenlijk letterlijk. Ze konden begraven worden of bijgezet worden in ondergrondse grafcomplexen. En daarna, ze waren misschien nog een tijdje onder de levende, maar daarna was het niet meer zichtbaar. Dus vanaf het moment dat dat verdwijnt, dat er dus ook geen behoefte meer aan is, die iconen die je daarna vooral ook ziet, misschien aan hele andere voorwaarden en een kanon, een dogma misschien wel moesten voldoen. Misschien dat dat eraan heeft bijgedragen. Maar ik denk dat dat iets is wat heel moeilijk, althans voor mij, te schetsen is. Ja.
Wat is er nou? Kunt u iets over die ogen vertellen? Wat is er met die ogen?
Ja, Ja, die ogen is iets wat door veel mensen opgemerkt wordt. Hè? Dat het heel grote ogen zijn vergeleken met hoe dat er natuurlijk uitziet. En nou ja, daar hebben we eigenlijk maar heel moeilijk een antwoord op. Egyptologen die denken ook dat het misschien terug te voeren is op wat we uit eerdere periodes kennen, waarin de zintuigen bij de begrafenis eigenlijk, dus de bijzetting van de mummie, ritueel, magisch werden gereactiveerd. Het opening van de mondritueel. En ook de ogen speelden daar een belangrijke rol in. En daarnaast zien we in veel oudere periodes ook dat ogen ook een belangrijke rol innemen op bijvoorbeeld mummiekisten. Ja, aan de zijkant van de kist, waar langs de dode dan naar buiten kan kijken naar dat hiernamaals, naar het, de wedergeboorte eigenlijk. Dus nou ja, misschien zien we dat ook wel een beetje terug in die portretten. Die ogen heel belangrijk zijn voor nou ja, de ziel, tussen aanhalingstekens, van de doden, om weer via dat lichaam bij die offers te kunnen. Ja, dat is een mogelijkheid. Ja,
ja, het is echt het is een beetje overweldigend hoeveel er zijn ook. Hoeveel portretten hebben jullie in totaal bij elkaar weten te krijgen?
In de tentoonstelling zijn er 38 te zien, waarvan dus eentje nog op het gemummificeerde lichaam van een kind. En dat is dan een textielportret. Maar wereldwijd kennen we er nog ongeveer 1000. Dat zijn hoofdzakelijk op paneel en van compleet tot fragment. En er zitten ook een aantal textielportretten tussen die soms ook wel een complete lijkwaarde kunnen zijn. Nou ja, van die 1000 zijn er ongeveer 62 die nog op het lichaam bevestigd zijn waar ze oorspronkelijk bij horen.
En was het een opgave om alles bij elkaar te krijgen hier voor de tentoonstelling? Van wat voor plekken komen ze nu vandaan?
We hebben voor deze tentoonstelling, want er gaat dus sowieso een onderzoeksproject wat een beetje in diezelfde stroom plaatsvindt. Daar kijken we naar 12 portretten van musea uit België en Duitsland en Nederland. En daarnaast hebben we ook wat verder om ons heen gekeken om portretten te vinden die in wat kleinere museale collecties zitten. He, dus we laten ook een aantal portretten zien die nou ja, ook misschien wel wat minder bekend zijn voor een breder publiek. Maar daarnaast we werken ook samen met het Louvre, met het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Dus we hebben ook wel een aantal portretten die er te zien zijn waar al veel onderzoek naar gedaan is. En ja, ook soms een hoge esthetische kwaliteit laat zien. En waar ook heel bijzondere verhalen aan hangen.
Terwijl je door de tentoonstelling loopt, kan je er ook voor kiezen om langs het gemummificeerde lichaam van een kind te lopen. Dus dat zijn eigenlijk ja, menselijke resten die tentoongesteld worden. En je kan er ook voor kiezen om dit niet te zien. Ja. En achter de wand waar je dus naar het gemummificeerde lichaam kan kijken, ligt het lichaam van een anoniem jongetje van 3 tot 5 jaar oud. Vermoedelijk leefde hij in de eerste eeuw na Christus in de omgeving van de huidige plaats Abu Sir el-Melek aan de rand van de Fayum.
Wat natuurlijk wel eigenlijk eigenaardig is, is dat we naar grafobjecten aan het kijken zijn, sowieso. Het is wel een overweging. Hier aan de achterkant van de pilaar ligt dan de kindmummie. Echt ongelooflijk ingepakt met allemaal patronen in het canvas is het dus volgens mij. Het is niet alleen maar inwikkelen, het is echt een millennia oude techniek die hierin gaat zitten. En we zien ook hier het portret zoals dat waarschijnlijk in de meeste gevallen dan gebruikt werd. Namelijk ingewikkeld in die mummie op de plaats waar het gezicht ook zit. Dus het lijkt bijna alsof je hier kan zien wie erin ligt. Alsof je door het doek heen kijkt.
Opvallend aan het portret van het gemummificeerde kind is dat het oogt als een kind van tussen de 10 en de 14. Waaruit een reconstructie van het hoofd van het kind blijkt dat het niet veel ouder dan 4 of 5 jaar oud zou zijn geweest. Dit roept eigenlijk de vraag op: is het mummieportret wel een realistische weergave van de overledene? Of is het slechts een geromantiseerde beeltenis? Nou, hoewel de relatie en gelijkenis tussen het mummieportret en de overleden persoon niet zo vanzelfsprekend lijkt te zijn, is de functie van de portretten wel heel helder te duiden. Zij dienen namelijk om een overleden familielid te gedenken en zijn bovendien een poging tot vergoddelijking. Dat was heel gebruikelijk in Romeins Egypte. De dood lijkt in deze traditie eigenlijk dus onlosmakelijk verbonden te zijn met het leven. En er zijn zelfs tekenen dat de mummieportretten na het voltooien niet direct in het graf verdwenen, maar dat het nog voor korte tijd toegankelijk was voor nabestaanden. Er komt
echter een moment dat er geen relatie meer is tussen de levende nabestaanden en de overledenen. En vanaf dat moment zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, hoewel de mummieportretten geen fysieke erfgenamen meer hebben, er in figuurlijke zin andere erfgenamen zijn. Namelijk latere kunstenaars en ambachtslieden die zich lieten inspireren door de kunsttechnieken en stijlen die werden gebruikt om die mummieportretten te maken. Momo noemde het al eerder, de mummieportretten ogen heel realistisch. En ze deden mij in eerste instantie ook erg sterk denken aan schilders uit de 19e eeuw.
Ja, die portretten kennen in die zin letterlijke en figuurlijke erfgenamen. Dat laten we dan ook zien. Hè. Dus de daadwerkelijke nabestaanden die voor de begrafenis en de bijzetting en de verzorging van de doden zorg dragen. Maar ook een figuurlijke erfgenaam. En dat zijn in de eerste plaats zijn dat wat wij eigenlijk nu kennen als iconen. Hè, christelijke, koptische, maar later ook Byzantijnse iconen, wat we vanaf die vierde eeuw na tot ver in de middeleeuwen eigenlijk nu nog steeds zien. Bijvoorbeeld die vergulde omranding van het gezicht, het format van het portret, maar ook diezelfde enkaustische schildertechniek die in die iconen gebruikt wordt. Dat is eigenlijk, ja, dat kun je heel mooi terug herleiden naar die funeraire portretten. Dus dat is een sterke band die wij ook nu nog vandaag de dag met deze portretten zouden kunnen ervaren. Daarnaast heb je vanaf het moment dat die portretten in grote aantallen aan het licht komen, hè, vanaf 1887, ook kunstenaars die zich laten inspireren door dit soort portretten. Die portretten die komen vaak in privécollecties terecht, maar ook in museale verzamelingen. Na verloop van tijd steeds meer in museale verzamelingen, omdat daar geven verzamelaars die portretten op een gegeven moment ook aan. Of schenken of verkopen. Die kunstenaars zien die portretten dus ook op die plekken. Charlie Thorop schrijft ook in brieven naar huis, op het moment dat ze in Parijs verblijft, van ja, ik heb in een tentoonstelling portretten gezien. Misschien wel een paar van dezelfde die hier nu uit het Louvre komen. En zij schrijft ook dat ze daardoor geïnspireerd is. Dus die grote ogen in haar werk, het format van het portret, dat zijn allemaal aspecten die ze dus meeneemt daaruit. En ze is niet de enige, er zijn er nog meer. Paula Modersohn-Becker in Duitsland bijvoorbeeld, die ook diezelfde kenmerken meeneemt. Dus ja, dat ze een inspiratiebron zijn en dus echt wel iets met mensen doen die oog in oog met ze staan, dat staat wel vast.
En als u nou de kans zou zien om op het moment dat niemand kijkt, toch een van deze portretten te ontvreemden en thuis op te hangen, welke zou dan willen meenemen?
Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar als je vraag anders geformuleerd zou zijn en zou zijn van, nou, welk portret is hier je favoriet? Dan zou ik zeggen, dat is een hele moeilijke keuze. kijk, elk portret heeft zijn eigen bijzonderheden. Hè. Het kan natuurlijk een portret zijn wat, zoals wij dat nu zien, esthetisch er heel bijzonder uitziet. Maar ik vind het juist ook wel interessant als onderzoek om te kijken naar portretten die eigenlijk weinig aandacht hebben gekregen. Hè. Er staat hier bijvoorbeeld een portret helemaal links in de vitrine van een mevrouw, wat voorheen eigenlijk niet onderzocht is. Misschien ook omdat ze er wat gestileerder uitziet en wat eenvoudiger van uitvoering. Maar juist daar zijn ook interessante facetten te vinden. Dus ja, dit is een portret wat mogelijk het begin kan zijn van zo'n nieuw groepje van in dit geval twee portretten die uit een vergelijkbare hoek komen. We hebben een portret ook hier in de tentoonstelling opgenomen uit Leiden, wat stilistisch een sterke verwantschap heeft. Dus dat zijn dingen die willen we ook graag gaan uitzoeken. Van, hè, is dat dan, komen die van dezelfde plek? Zit daar eenzelfde workshop of maker achter? Hè? Dat zijn dingen die willen we graag weten.
Wat we hier zien is eigenlijk een afgesneden hoofd. En het lijkt een man te zijn met een baard.
Ja, dat klinkt een beetje dubieus, maar inderdaad, we kijken naar een portret waar een deel van ontbreekt. Dus we zien eigenlijk vooral de rechterhelft van het gezicht en nog een stukje van het linker oog. En dit is een portret wat uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden komt. En in eerste instantie zou je misschien niet heel veel aandacht hieraan besteden, omdat het misschien wat simpeler in uitvoering is. Maar wat ik net al noemde, het lijkt dus een stilistische overeenkomst te vertonen met een portret wat hier in het Albert Pierson is. En dat zien we onder andere aan de techniek waarmee bijvoorbeeld de wenkbrauwen en de wimpers zijn weergegeven. Zo'n heel erg gearceerde vorm van aanbrengen. En ook de manier waarop de neus is uitgevoerd. Bijna gewoon drie rechte streken met twee stipjes voor de neusgaten. En ook de plooien in de nek zijn wel heel typisch gedaan. Ik denk dat als we de snor en de baard van deze man zouden wegdenken, dat het best wel op elkaar zou kunnen lijken. Ja. Nou, naast dat portret van die man, daar staat nog een ander portret. En daar zien we een vrouw in een paars gewaad. Met een vrij kunstig weergegeven centraal deel van het gezicht. Laten we het zo samenvatten. En nou ja, waarom staan deze twee portretten hier bij elkaar? Omdat ze ooit allebei in de verzameling van de Heemstedense kunstenaar Auke Tadema waren. Die illustreerde de boeken van zijn vrouw, Bob Tadema Sporri. En nou ja, we weten dat hij ook Egyptische voorwerpen verzamelde en dat hij ook een paar portretten in bezit had, die later verspreid zijn geraakt. Nou ja, eentje is dus in Leiden terechtgekomen. De andere, en dat is de enige uit een privécollectie hier in de tentoonstelling, kwam dus in particuliere handen. En nou ja, die mochten wij hier laten zien vanwege die band, maar ook omdat dat portret eigenlijk illustreert dat ze veel van die portretten ook een verhaal hebben na de oudheid. He, dat centrale deel wat ik net noemde, als je daarnaar kijkt, dan, ja, de specialist zal meteen zeggen, daar is iets mis mee. He, het centrale deel ziet er gewoon te gelikt uit. Het lijkt ook een beetje een veel andere stijl en conservering te hebben dan de twee zijkanten van het paneel, zeg maar. En dat heeft alles mee te maken dat het centrale deel een recente toevoeging is. En als we de stijl van die toevoeging leggen naast wat Tadema deed, dan lijkt dat best wel op elkaar.
Meteen conclusies te trekken.
Nou ja, ik voeg er nog een argument aan toe. We kunnen die conclusie niet heel hard maken, maar het wordt wel heel waarschijnlijk. Ook omdat we uit mondelinge overlevering, mensen die Tadema kenden, weten dat hij dus die portretten bijwerkte. Dus nou ja, dat hoeft niet per se met het oog op geldelijk gewin of vervalsing te zijn. Nee, er zijn ook verzamelaars die het gewoon bijzonder vinden om zo'n portret compleet te zien. We zien in de tentoonstelling vooral complete portretten, maar fragmenten zijn er eigenlijk veel meer. Een oog, een hoekje van een mond, een stukje van de haren. Dat soort voorwerpen zijn er in musea ook te vinden. Maar ja, dit kan dus voor de eigenaar een overweging geweest zijn.
Want je had het net al over dat het dus soms voorkomt dat een portret bijgewerkt is. We staan hier naast de curtain viewer. Voor de luisteraar. Het is eigenlijk een soort grote doos met een scherm, een touchscreen, waar je op verschillende dingen kan inzoomen. Ja, wat is er zo bijzonder en interessant aan deze interactieve tool?
Nou, die tool is in die zin wel heel bijzonder, omdat je daar als bezoeker zelf op onderzoek kunt uitgaan. Hè, wat we hier in feite doen is, nou ja, wat materiaal wat we nu verzameld hebben van 12 portretten in het onderzoeksproject Face-to-Face. Dat doen we samen met partnermusea in België en in Duitsland, maar ook met het NICAS. Dat is een samenwerkingsverband tussen het Rijks, de UvA, de Universiteit Delft en de RCE. En de onderzoekers Robert Erdman en Alessandra Moracasi die hebben gewerkt aan deze tool. En die vat die onderzoeksdata een beetje samen. Wat je daar kunt doen als bezoeker is, nou, je kunt een willekeurige tegel hier aanklikken, bijvoorbeeld deze. En wat je dan in feite kunt doen is nou ja, ultrahoge resolutie foto's vergelijken met bijvoorbeeld resultaten uit XRF-onderzoek. Nou, dat is een ingewikkelde term voor met straling en een andere techniek door middel van licht op zo'n portret laten schijnen om de chemische handtekening van de elementen in dat portret te kunnen lezen. Dus ijzer reflecteert licht op een andere manier dan goud. Dus dat kunnen we meten. Nou ja, die verspreidingskaarten of die concentraties kun je hier zeg maar naast elkaar leggen en vergelijken. En nou ja, het mooie daarvan is dus dat je bijvoorbeeld penseelstreken kunt zien. Je kunt ook moderne restauraties kun je waarnemen. En die kun je ook weer visueel controleren met die ultrahoge resolutie fotografie. Ja, als bezoeker is het hier natuurlijk ook heel leuk om, hè, bijvoorbeeld, als je deze tegel aanklikt waar je alle portretten naast elkaar hebt, nou ja, ze bewegen allemaal gelijktijdig. Dus wat je hier bijvoorbeeld kunt doen is inzoomen op alle ogen tegelijkertijd. Nou ja, we worden heel erg aangekeken nu op dit moment. Maar dat laat dus heel duidelijk zien dat er heel veel verschillende stijlen zijn. En dat vergelijken, nou ja, geeft je ook weer een beter beeld van hoe zo'n maker werkt en wat ook belangrijk was voor zo iemand.
Ja, en een van de tools die hierin zit is bijvoorbeeld het zien van goud, bladgoud. Wat ik nu zie is dat je kan eigenlijk met een soort pijlertje over een afbeelding gaan en dan zie je het portret in kleur en daarna een soort zwart-wit weergave ervan? Wat reflecteert dit beeld?
Ja, dit is dus in feite, het is een soort van slider die over het beeld gaat. Het is met de Nachtwacht is het ook gedaan en met werken van Jeroen Bos. En wat er in feite gebeurt is dat je in één oogopslag kunt zien de foto waar je dus deze gouden wijnbladerenkrans in het haar van die man met baard ziet. En tegelijkertijd kun je dus gaan naar het XRF-resultaat voor de goudconcentraties. En dan zie je dus dat die krans ook daadwerkelijk van bladgoud in dit geval gemaakt is. Daar zitten ook wat restauraties in, waarbij een op goud lijkend materiaal is gebruikt. Dus die kunnen we ook detecteren op deze manier. En dat zegt iets over pigmentgebruik en ook het gebruik van kostbare materialen.
Ja. Dit is wat ik me al lang afvroeg. Waarom is het zo interessant om deze hele specifieke vorm van schilderwerk en kunst te onderzoeken? Ik begrijp dat het er niet zo heel veel zijn en dat het ook misschien op een bepaalde manier een soort stil verleden is, omdat er ook dus heel veel contextloze mummieportretten gevonden worden. Maar waarom wordt er een hele tentoonstelling aangeweid?
Dat heeft er eigenlijk heel veel mee te maken dat er de afgelopen 20, 30 jaar eigenlijk, hè, in de jaren 90 was er een hele grote tentoonstelling in Londen, die heette Ancient Faces. En dat is, zie het maar een klein beetje als een aftrap voor een momentum dat zich begint te vormen voor het onderzoek naar dit soort portretten. En het is natuurlijk ontzettend interessant om te zien hoe ver bepaalde aspecten, materialen, technieken teruggaan. Hè? Want een realistische portretkunst voor dit moment kennen we eigenlijk niet, geschilderd althans. En tegelijkertijd is het een groep voorwerpen die zich op een heel belangrijk snijpunt in de geschiedenis bevindt. Hè, die vierde eeuw, eigenlijk begint het al iets eerder, maar met name die derde, vierde eeuw na Christus is een moment waarop er in dat Romeinse Rijk heel veel gebeurt. We zien niet alleen dat er dat Rijk onder voortdurende druk komt te staan en uiteindelijk dus ook gewoon ineenstort of uiteenvalt deels. En dat er ook gewoon heel andere overtuigingen komen. Religieus, maatschappelijk, bestuurlijk, mensen die er invloed op hebben. Er gebeurt heel veel. En die portretten die zitten eigenlijk een beetje in de aanloop en dat snijpunt zelf. Dus het is heel interessant om meer informatie uit te halen over wat er in die tijd gebeurde. Misschien moet ik daar wat concrete voorbeelden bij noemen. Ja. Kijk bijvoorbeeld de opkomst van het christendom. Hè? Dat is iets wat in het Romeinse Rijk geleidelijk wel gebeurt. Hè? Dat begint een beetje in de eerste eeuw na Christus. De christenen worden eerst streng vervolgd. Er worden heel nare dingen worden er gedaan. En uiteindelijk zie je dat het christendom ook aan momentum en aan aanhangers wint. En dat het een kracht wordt die niet genegeerd kan worden. En dat heeft ook zijn weerslag op politiek, op wat mensen doen. En uiteindelijk wordt het christendom dan ook de staatsreligie, om het zo maar even samen te vatten. En dat heeft weer invloed op hoe men met geloofsovertuiging omging, maar ook met de eigen doden en het voortleven daarvan en de omgang daarmee. Dus die portretten die geven een inkijkje in een deel van dat proces. En dat is, dat is wel interessant om te zien.
Het is eigenlijk is deze tentoonstelling onderdeel van het voortleven. Misschien zou je het zo kunnen zeggen van de mensen die toenertijd leefden. Omdat je eigenlijk constant, of tenminste, ik voel me eigenlijk best wel bekeken als ik tussen al die mummieportretten sta. Vooral omdat ze dus ook soms hele sprekende grote ogen hebben. Dus het voelt voor mij heel erg alsof ik een kijkje neem in letterlijk en ook figuurlijk een ander verleden, maar ook een ander leven.
Eigenlijk is dat het beste antwoord wat je kunt geven, want dat is eigenlijk precies wat ik graag zie dat er gebeurt. Hè, want de mensen achter de mummieportretten, het doel is om mensen dichter te brengen bij de mensen uit het verleden. En we weten natuurlijk, die portretten zijn als geen ander in staat om dat te doen. Omdat ze en zo goed geconserveerd zijn en omdat ze je zo, ze kijken dwars door je heen. Maar in deze tentoonstelling proberen we ze ook echt te brengen als mensen. Het zijn geen schilderijtjes aan de muur, dit zijn funeraire voorwerpen waar een persoon achter schuil ging. En door bezoekers gewoon echt tegenover deze portretten te zetten. Je zegt, ik voel me bekeken inderdaad. Je loopt gewoon rond tussen een zaal van mensen uit de oudheid. Dus als je dat gevoel hebt, dan is mijn missie geslaagd.
Naast een aantal antwoorden lijken er toch ook nog heel veel vragen onbeantwoord. Van veel van de geportretteerden is namelijk geen naam bekend of plaats waar ze gevonden zijn. Maar het mooie aan deze tentoonstelling is dat het gekoppeld is aan lopend onderzoek. En er zodoende stukje bij beetje meer context en duiding lijkt te komen van deze eeuwenoude traditie en de mensen erachter. Met het einde van de tentoonstelling eindig ik ook deze uitzending. De tentoonstelling Oog in Oog is tot en met 25 februari 2024 te zien in het Allard Pierson te Amsterdam. Ik wil Ben van Berken bedanken voor de rondleiding en het gesprek. Anouk Heres voor het prettige contact vanuit het Allard Pierson. En Bobo Schaap voor het stellen van de goede vragen in de tentoonstelling. Heeft u nou nog vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een berichtje via social media of mail naar radiosammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van ons te missen. En deze uitzending wordt ook geüpload op alle podcastkanalen waar hij terug te luisteren is. Vandaag sprak tot u Emerans Kaptein. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige zondag.